We willen met elkaar de Bijbel openen en dat willen we doen bij Psalm 139. Ik wil dit keer lezen uit de herziene Statenvertaling van 2010. Psalm 139, we lezen de hele psalm. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgronds en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit me in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niets bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, in het dodenrijk, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zeide ik, ja, duisternis zal me opslokken, dan is de nacht een licht om me heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht licht op als de dag. De duisternis is als het licht. U hebt manieren geschapen. Mijn schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrel zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God. Breng de goddeloze om, mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgronds mij. O God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Het thema van de prediking van morgen, dat is waarheen zou ik gaan? Waarheen zou ik gaan? En die titel is gebaseerd op vers 7 uit Psalm 139, en er staat, waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vluchten voor uw aangezicht? Een psalm van David. David is en was een veelzijdig man. Is herder, krijgsman, generaal, leider, koning, profeet, zegt het Nieuwe Testament. Hij was een man van gebed, was een dichter, componist en muzikus. En wellicht kunt u nog meer aanvullen bij dit rijtje. Een man op en top van de praktijk. Deze psalm, psalm 139, is een gebed. Het is een persoonlijke ontmoeting van iemand met de levende God. We luisteren mee met iemand zijn gebedsleven. Weet je, je proeft meteen een verborgen geloofsleven van deze man van God. Nu, in dit unieke gedicht, in dit gebed, zie ik vier eigenschappen, in elk geval, misschien vindt u er nog meer, maar vier eigenschappen van de God van David. We beginnen met de eerste: God is alwetend. God weet alles. En daar begint David mee. Heere, gij doorgronds en kent mij. David heeft een besef van de alwetendheid van God. Dat God de diepten van het menselijk hart weet en begrijpt. Er is iemand in dit universum die mij, die u, die jou persoonlijk kent. En David schrijft in vers 2: Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. God kent al mijn bewegingen. De Eeuwige is op de hoogte van mijn gedachten. En David zegt hier heel duidelijk: U verstaat van verre mijn gedachten. Nogmaals, het is een gebed, het is een persoonlijk gebed. Het is geen opvoering, het is geen gedicht wat hij aan anderen op dat moment voorleest. Het is een gebed dat van diep uit zijn hart komt. Bij het geboren worden van dit gebed natuurlijk. Mijn gedachten, dat is heel praktisch. Maar het is niet vrijblijvend. Als iemand zegt mijn gedachten, en we weten wat er ongeveer in onze bol of in ons hart zich afspeelt, dan is dat concreet. Dat is niet iets oppervlakkigs. Deze David heeft een vertrouwelijke omgang met God. Kent u zoiets, zoals David? Zo'n persoonlijke liefdeband met de levende God? Bij David gaat dat behoorlijk ver. We lezen in vers 3. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre. Dit is vers 2, maar lees ik even mee. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Vers 3. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Dat is nogal wat. Dat iemand alles van je weet. Misschien in je huwelijk weet je vrouw of je man heel veel van u. En deel je heel veel samen. Maar er is zoveel verborgen. Maar er is iemand, en David erkent dat, die alles weet. Hij is zich daarvan bewust. Maar het is niet een gedachte die hem bang maakt. Integendeel, het toont juist zijn openhartige relatie met God. Dat God de details kent. Vers 4 zegt hij, want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. Elk woord wordt opgemerkt. Dat is onvoorstelbaar. God is op de hoogte. Niet een deel, David schrijft, u kent het volkomen. God heeft volledig inzicht. Nou, als je hierover gaat nadenken, dan begint het missen bij mij te duizelen. Hij die het heelal bestuurt. Hij die op de troon gezeten is. De allerhoogste God is op de hoogte van de details. Dr. Francis Schaeffer, misschien kent u hem, schrijver en spreker die niet meer leeft, heeft gesproken over. Hij noemde God de oneindig persoonlijke God. Dat was zijn originele uitdrukking. De oneindig persoonlijke God. Een voorbeeld uit het Oude Testament, ik denk aan Hanna in 1 Samuel, 1 Samuel 2. En als hij daar zo'n paar versen uit ligt, dat is een lofzang van haar. En dat is die lofzang die in de Bijbel staat na de komst van Samuel, zijn geboorte, die hij in antwoord op gebed heeft zij hem ontvangen. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart juicht in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw hulp. Dat is haar getuigenis. Dat is haar lied. En ze zegt een heleboel dingen. Maar ik licht er een stukje uit vers 3. Spreek toch niet steeds zo hoogmoedig. Geen verwaten taal komen uit uw mond. De Heere immers is een alwetend God. En door hem worden de daden getoetst. Deze eenvoudige huisvrouw zegt wel wat. Zij heeft wel durf. Spreek toch niet steeds zo hoogmoedig, zegt zij in haar loflied. En we kennen Hanna, zij heeft een leven achter de rug dat niet misselijk is. Maar let ook op je woorden, zegt ze. Geen verwaten taal komen uit uw mond. Waarom dan? Want God merkt het op. De Heer immers is een alwetend God. En door hem worden de daden getoetst. Als iemand, een heel belangrijk iemand, hier binnen zal lopen. Koning Willem-Alexander. En niemand van ons wist het. Dat zou effect hebben op uw gedrag, op mijn gedrag. Denkt u niet? Als we daar zo zitten, we zouden ons instellen. Oh, de koning komt in ons midden. En we wisten het niet. En we hadden het helemaal niet verwacht. Als de koning der koningen binnenkomt. Hoe is het dan? En toch is dat het geval. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden. Als God in het midden is. Als de alwetende God in ons midden is. Dan heeft dat effect op ons leven. Op ons gedrag. Dat kan niet anders. En de Heer Jezus heeft hier ook over gesproken. Hij heeft gezegd. In een discussie met de fariseeërs die het hem zwaar maakten. Die hem beschuldigden. Van dat hij toen hij een... Iemand die bezeten was genas. Ze zeiden, dat was door de overste van de boze geesten. Dat was zijn antwoord. Toen heeft Jezus dit gezegd. Van elk ijdel woord. Maar ik zeg u, van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen ze rekenschap geven op de dag van het oordeel. Want naar die woorden zult ge gerechtvaardigd worden. En naar die woorden zult u veroordeeld worden. De context was deze felle aanval van de fariseeërs. Maar het feit is wel breed. Onze woorden tellen mee. Onze gedachten wegen mee. En is dat niet geweldig? Dat Jezus Christus er een verlangen heeft. Dat onze woorden zin hebben. Dat we het zout zijn van deze aarde. Dat we een invloed hebben op onze omgeving. Het eerste, God is alwetend. God weet alles. Het tweede kenmerk wat ik zie in deze psalm van David, psalm 139. Het tweede kenmerk van Gods eigenschap van God. God is alomtegenwoordig. Hij is overal. Hij schrijft in zijn gedicht, David, vers 5. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En gij legt uw hand op mij. Dat durf je toch bijna niet voor te stellen. Wat hier staat. David schrijft het. David ervaart het. God is heel dichtbij. Dat is ontzagwekkend. En onbegrijpelijk. En hij schrijft verder... David, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. David zegt ronduit, ik snap er niets van. Te wonderbaar. Te verheven. Ik kan er niet bij. Als God alwetend is. En als hij alomtegenwoordig is. Dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor ieder mens. David stelt ook een vraag. En 7, ons sleutelvers, onze kern. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Kun je God misschien ontlopen? De mensen die beweren dat God niet bestaat. Ze noemen zichzelf atheïst. En anderen die negeren God. Maar kun je hem negeren? Lukt dat? Kun je hem ontlopen? Ik zie in deze psalm dat David 4 vluchtpogingen noemt. Gaan ze alle 4 bekijken. De eerste poging, al steeg ik op naar de hemel, vers 8. U bent daar, de HSV-vertaling. Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. God is er in de hemel. De tweede poging. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde? Ga ik naar de plek waar de doden bewaard worden? Wie is daar? Gij zijt er, schrijft David. God is er. De derde vluchtpoging. Nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste van de zee. Stijg je op met de vleugels van het opkomen van de zon en land je ergens aan de einders van de zee. En wij weten heel goed wat het is hier in Westkapelle. En je doet dat hier een beetje in deze regio, aan deze kust, probeer je dat. Wat zegt David? Ook daar zal uw hand mij geleiden. Uw rechterhand mij vastgrijpen. Ik ervaar Gods leiding in Westkapelle. Hij houdt me vast. Ik denk aan een reis die ik jaren geleden meegemaakt heb. Ik was toen 22 jaar. En ik was net klaar met mijn studie. Mijn ouders gunden mij een leuke vakantie. En het was allemaal gelukt. Ik had het gehaald. En ik ging mee, ik mocht zelf kiezen, ik ging mee met een bijbelstudiekamp van zo'n 50 jongeren. En er was een bijbelleraar, Sidney Wilson, hij leeft niet meer, die gaf daar de bijbelstudies. En hij opende voor mij de bijbel. Hij legde uit wat de bijbel leerde. En dat was nieuw voor me. Dat had ik nog niet meegemaakt, dat het zo kon. Ik had gedacht over de Bijbel, of ik het ermee eens was. Ik was kerkelijk opgegroeid. Ik kwam uit een goed gezin. Ik had een Bijbel meegekregen. Maar dat was nieuw voor mij. We maakten tochten. En Oostenrijk, die enorme bergmassieven. En het was de eerste keer dat ik in de bergen zag. Ik was nog niet buiten de Benelux geweest. Die tijden waren anders dan nu. Het was geweldig. Maar wat fascineerde mij het meest? Daar in Kenten, in Carinthië, bij de Hafnerzee waar we onze tentjes hadden opgeslagen. Ik ervoer Gods aanwezigheid. God was er. God is alomtegenwoordig. De vierde poging van David, die hij noemt in vers 11. Zijd ik duisternis mogen me overvallen, dan is de nacht een licht om me heen. En David concludeert: zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht licht als de dag. De duisternis is als het licht. Voor God de Schepper, of het nu donker is of licht, is hetzelfde. De Statenvertaling zegt hier: ook verduistert de duisternis voor u niet. De duisternis verduistert voor u niet. Een inbreker, misschien hebt u er wel eens ervaring mee, komt in het liefst in actie als het donker is. Maar met de huidige infraroodcamera wordt hij wel degelijk gesignaleerd. De duisternis kan hem niet langer verbergen. Camera's kunnen het. David constateert dat het voor God niets uitmaakt. Gods waarnemingsvermogen wordt niet beperkt door de invloed van duisternis of licht. Vier mislukte pogingen die David noemt. Kun je God te slim af zijn? Lukt het je om je voor hem te verbergen? Je zult hem ergens tegenkomen. Hij, de volmaakte liefde. God is alomtegenwoordig. Hij is niet ver. Ik wil een stukje citeren uit Handelingen 17, wat wel heel erg sprekend is. Het is het gedeelte waar Paulus iets zegt over de alomtegenwoordigheid van God. Hij doet dat tijdens een evangelisatietoespraak in Athene. Misschien bent u daar ooit geweest. En daar heb je de Areopagus, een kleine heuvel. En vanaf dat punt kun je dat machtige tempelcomplex, de Acropolis, kun je zien. Dat storen boven alles uit daar in Athene. Op afstand zie je dat al. Hij had daar rondgelopen. En als je op vakantie gaat daar in Griekenland, dan zie je er nog ontzettend veel resten van. Het stikte van de afgoden. En hij mag een reden houden bij de Areopagus. Dan zegt hij in vers 24a. De God die de wereld gemaakt heeft. En al wat daarin is. Nou, ik pak er maar een klein stukje uit dit geweldige gedeelte. Hij zegt nog meer. Hij, Gods, heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat ze God zouden zoeken. Of ze hem al tastende vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. God is er. Dat is wat Paulus leert. De schepper van het heelal. Hij bestaat. Hij is overal. Ons tweede punt. God is alomtegenwoordig. We gaan verder in onze psalm. En dan komen we ons derde punt. Het derde kenmerk. Karaktereigenschap van God. God is alwijs. Vers 13 van Psalm 139. Gij hebt manieren gevormd. De Willibordvertaling laat het woordje wans weg. Blijkbaar staat het niet in de grondtekst. Gij hebt manieren gevormd. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. De alwijze God, hij heeft het antwoord. Hij is het antwoord. En hij zegt in vers 14, ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. David is zich intens bewust van zijn schepper. Van zijn oorsprong. Waar hij vandaan komt. Hij weet het. Hij kent zijn Hebreeuwse schriftgedeelten van die tijd. Hij spreekt over zijn geboorte in vers 15 en vers 16. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Hij merkt de wijsheid van God op in zijn leven. Waar het verhele begin was, was God aanwezig. Hij spreekt over Gods gedachten in vers 17. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar aantal. Is haar getal. David weet wat het is om Gods woord te lezen. Je kunt het zelf testen. Sla Psalm 119 eens een keer op. Als je alleen bent. Ga die psalm eens lezen. Hij is wel heel erg lang. 176 versen. Waarom is die psalm zo lang? Elk tekstvers, elk zinnetje is vol van waardering van de Bijbel. Van Gods woord. En brengt tot uiting hoe immens rijk, hoe immens wijs de Bijbel Gods woord is. En de schrijver van Psalm 119 heeft daar 176 versen voor nodig. Hij raakt niet uitgepraat. Als je dit boek echt gaat lezen, als dit boek echt voor je open gaat, dan vind je Psalm 119 in die zin niet meer lang. Het wordt boeiend. De Bijbel wordt een ander boek. Het gaat voor je leven. Hebreeën 4 vers 12 zegt, het woord van God is levend. Het is krachtig. Het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door in de harten. Gods woord, de gedachten van God. En daar is David mee bezig. Dat fascineert hem. Dat heeft hem gegrepen. Dat heeft hem gepakt. Vers 18, wilde ik ze tellen. Ze zijn talrijker dan het zand. Nou, wij kennen het zand hier aan de kust van Westkapelle. Al die korreltjes bij elkaar. Wat een talrijke hoeveelheid. Zo is Gods woord. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. We vinden deze oneindige wijsheid in het boek van de boeken. De alwijze God. Mijn laatste punt. God is rechtvaardig. Het vierde kenmerk van Gods, de vierde eigenschap. Er is een tekst in Psalm 145, vers 17, die ook David geschreven heeft. En je kunt de vraag stellen, wat God ook doet, of de opmerking plaatsen. Wat God ook doet, het valt onder de norm van die tekst. Rechtvaardig, de Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. Wat God ook doet, het is rechtvaardig. Wat er ook gebeurt rondom je, er is iemand die we absoluut kunnen vertrouwen, die rechtvaardig is in al zijn wegen. We kunnen ons aan hem vastklemmen in een onrechtvaardige wereld. Maar David weet heel erg goed dat deze wereld een plek is waar ook Gods vijanden zitten. Daar schrijft hij over in vers 19. O God, dat gij toch de goddelozen ombracht. Gij mannen des bloeds, wijkt van mij. Dat is een gevecht. Dat is een strijd. Wat zegt hij? Die arglistig tegen mij spreken. Pardon. Die arglistig tegen u spreken. De vijanden van God. En uw naam tot leugen gebruiken. Uw tegenstanders. Er is een tegenstander. En de Heer Jezus noemt hem de overste van deze wereld. Dat is een bittere werkelijkheid. Wat doet David daarmee met het licht wat hij had? Hij had ontzettend veel tegenstand als natie. En Israël in die tijd, eigenlijk precies zoals nu, Israël, Gods volk, ervaart iets van tegenwerking van de vijand. Jeruzalem, een bijzondere plek op aarde in de tijd van David, maar ook in onze tijd. Wat is de tegenhanger voor de christenen? Er is iets wat verborgen is. Wij behoren bij een verborgen volk als gemeente. Wat zich lokaal tot uitdrukking komt in al die plaatsen waar christenen samenkomen. Het lichaam van Christus. En het is door het lichaam van Christus dat we die verbondenheid kennen met mede-christenen. En dat we in die strijd mogen staan waar Efeze 6 een heleboel over leert. Wat doet David met deze situatie? Vers 21. Sluit hij een compromis? Ontwijkt hij het? Nee. Zou ik niet haten, Heer, wie u haten? Niet verafschuwen wie tegen u opstaan? Ik haat hem met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Hij verzet zich. Hij biedt weerstand. En dat is wat wij ook doen. In onze geweten bieden wij weerstand tegen vijandschap. Tegen de onzichtbare boze geesten. Er is een wereld die in onze geweten bereikt wordt. En als we bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, dat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Dat bidden we. En dat is een fantastisch gebed, dat is een modelgebed. Dat is een strijdend gebed. Dat is een oorlogsvoering. En dat heeft invloed in de onzienlijke wereld. En overal in de Bijbel kom je dat tegen. De tijd is voor mij te kort om daarop in te gaan. En je ziet bij David in zijn omstandigheden, in zijn situatie, dat hij weerstand biedt tegen de vijandschap, tegen God. Hij gaat aan Gods kant staan. U wil geschieden. Hij schaart zich aan Gods kant. En we weten, als je aan Gods kant gaat staan, dan sta je wel aan de winnende kant. Want hij is de Heer der Heerscharen. En ik noemde net Hanna. Hanna heeft gebeden. En Hanna is door God gebruikt in de Bijbel. Samuel komt uit haar voort. Maar Samuel bidt met deze woorden, Heere der Heerscharen. Zo spreekt zij God aan. Heere der Heerscharen. Wat doet David nu verder in deze strijd, in deze oorlog? Gaat er buiten hem om? Helemaal niet. Ik zie bij hem, wat ik in het Nieuwe Testament terugvind, een houding van nederigheid. En talloze versen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, gaan over dit thema. Wat zegt hij? Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En toets mij, en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op een eeuwige weg. Geloof je ook niet dat dit een heel echt gebed is? Dat dit gebed verhoord werd? Als God later van David zegt, ik heb een man gevonden naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Dat had hij niet in zichzelf. God heeft een werk in zijn leven gedaan. Hij was een zondaar. Dat weten we maar al te goed van zichzelf. Maar toch, je ziet in deze man een houding van nederigheid. En met deze houding verslaat hij zijn vijanden. Door dit getuigenis in zijn leven staat hij heel sterk. En als wij sterk willen zijn als Gods kerk, als Gods gemeente, als Gods leger, dan is dit een hele goede instelling. Een houding van ootmoed. Een houding van nederigheid. Want met deze houding kun je de duivel weerstaan. Jacobus leert, onderwerpt u dus aan God. Dat is nederigheid. Maar bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u vliegen. De triomf is zeker. Het is volbracht. Tot slot. De vraag. Waarheen zou ik gaan? Amen.